Broeders en zusters, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Voor sommigen is dat feest vandaag een familiaal samenzijn. Spijtig genoeg om in te herdenken dat dierbare echtgenoot, vader, schoonvader, opa, niet meer onder ons aanwezig is in deze zichtbare wereld. Maar wel, zo hopen, zo geloven wij, aarzelend, vragend of met overtuiging, nog wel in een andere manier van zijn die deze zichtbare wereld overstijgt en die Gods wereld is. In de kerk hebben wij altijd graag ook feest gevierd. Of het nu in Vlaanderen is, hier bij ons, waar men Vlaamt en Bourgondisch leeft, à la Breugel en Rubus, of in Zuid-Duitsland, Beieren op kop, met hoempa en vrolijke muziek, van klank en tonen door dorp en straat. Ook in de kerk vieren we graag feest. Het moet al een hemels voorsmaakje zijn. Niets was ons te veel. En de kerken werden versierd met kunst, pracht, luister, muziek, decor. Dat geldt voor de prachtige barokkerken in Zuid-Duitsland. Dat geldt ook voor onze hooggotische kerken hier bij ons. En wat deed men? De mens zocht kleur. Kleur om het leven vrolijker te maken. Spijt, de droefenis, waar er ook altijd reden voor is. Geen huis zonder kruis. En die kleurenweelde, die vinden we natuurlijk in de pracht van de natuur, in de bloemenwereld. Een weelde van varianten en tinten, die tot de verbeelding spreekt van menig kunstenaar, of het nu Rubus of Van Gogh is of wie dan ook. Maar het streelt de ogen. Reden waarom schilders doorgaans meer succes hebben dan beeldhouwers. En ook onze kerken waren vroeger kakelbont beschilderd. Zoals trouwens de tempels van de Egyptenaren en de Grieken, meer dan wij vermoeden, om ja, de vreugde, de vrolijkheid van het leven, ondanks alle ellende, alle miserie, alle pijn, alle droefenis, frustratie en onmacht, om dat even te overwinnen in een feestelijke ontspanning. En die ontspanning, die hopen wij te beleven minstens één keer per week, op die zevende dag, na alle labeur. Effie ertussenuit. Karl Marx zegt, ja, jullie willen even in een luchtbel, even in een cocoon vertoeven, los van de werkelijkheid. Die aanklacht mag je niet zomaar van je afzetten. Wij moeten dankzij de kritiek die anderen ons gegeven hebben, ook in eigen hart durven zien. Misschien hebben we te gemakkelijk de preekstoel gebruikt om iedereen koest en zoet te houden. En te weinig de realiteit onder ogen te zien en in die soms bikkelharde realiteit een stem, een roep, een kreet, een zacht verlangen van God. In de 19e eeuw, in deze parochie van miserie, was het een roep voor sociale rechtvaardigheid. Dat ieder loon naar werken zou krijgen en menswaardig zou mogen leven. Ons SAM, Sint-Andries Museum, wil daar een speelse, historische herinnering aan zijn, aan die ellendige tijd van weleer. Om ons in het heden kritisch te maken en ons dankbaar te stemmen voor het geluk dat wij in een welvaartsstaat leven, of het nu de Duitse of de Belgische is. Maar wij mogen blij zijn, als je de wereldkaart bekijkt, in deze contraille te leven. Maar deze contraille die beperken zich niet tot de landsgrenzen. Wij zijn maar een stip op de grote planeet. En de kerk, die heeft bij monden van onze paus Franciscus, niet toevallig genoemd naar een heilige, die als eerste Italiaanse poëet de pracht, la bellezza della natura heeft bezongen, ook al was hij bijna blind, maar de kleuren weelde waarvan hij zo mocht genieten, eerst in de luxe van de gekleurde textielen, thuis bij de rijke papa koophandelaar, maar nadien meer in de eenvoud van de natuur zelf. Die gedrevenheid om die schoonheid te erkennen als een spiegel van Gods nabijheid heeft hem gemaakt tot een groot figuur in de mentaliteitsgeschiedenis van de mensheid. En onze paus heeft die naam gekozen omdat het een mooi uitgangspunt is om de zorg voor het milieu, waar wij de laatste jaren meer en meer opgedrukt worden, om die ter harte te nemen. Ik moet je wel zeggen, eer wie ere toekomt, het is de patriarch, de orthodoxe patriarch van Constantinopel, Bartholomeus, die als eerste bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar bij de orthodoxe, 1 september, wanneer de schepping wordt ten aanhoren gebracht in het Genesis-verhaal. En dan heeft hij gezegd, kijk, de mensheid door overdreven consumptie, die wereld naar de vaantjes, naar de botten of ik weet niet naar wat nog helpen, als wij maar zo tomeloos blijven consumeren en alles dumpen wat niet meer nu naar onze zin is. En dus komt het hem toe om als christen, vanuit die Bijbelse verhalen, de aandacht voor de schepping, voor de natuur, voor het ecologisch bewustzijn aan te scherpen. En onze paus heeft dat in zijn encycliek Laudato Si, mogen u geloofd worden, Heer, dat zijn de eerste woorden van dat gedicht van Franciscus, heeft dat ook aangeprezen, opdat wij ook met onze katholieke gemeenschap wereldwijd die zorg voor de natuur zouden ter harte nemen. En dat wordt vooral aangeprezen op de eerste zondag van september, zoals vandaag. Natuurlijk, u zult zeggen, sommigen zullen zeggen, nou, dat liedje hebben we nu al voldoende gehoord. Kan er nu eens geen ander knop worden, of kan er nu niet eens aan de knop worden gedraaid? We weten het al wel. Toch blijft de vraag, ja, kunnen wij voor het klimaat dat verandert? Deze week nog, als u de spectaculaire beelden zag uit Alaska, waar je zo ja, de gletsjers zag wegsmelten. Niet alleen op luchtfoto's, als je dat vergelijkt met op enkele jaren tijd, maar ook letterlijk voor ogen ze zag in elkaar storten. Als je dan ook dat verschrikkelijke rapport hebt gehoord over de kwaliteit van het ijs aan de Noordpool, dat op het eerste zicht er mooi, sneeuwwit, romantisch uitziet, maar onder de microscoop wel wat anders te vertellen heeft. Duizenden partikels, soms zelfs meer dan 10.000, 12.000 partikels plastic in 1 litertje ijswater. De wetenschapper zeiden, het was alsof we een stomp in de maag kregen. En dus kan ik blij zijn dat sommige leerlingen zich daarvoor bewegen om voor een betere wereld te ijveren. Alleen dat dat ten koste moest gaan van de kostbare lesuren, dat vond ik, die gelukkig niet op donderdag les gaf, toch wel een vraag waard. Ik heb dan ook gezegd, ja kijk, klimaatverandering, daar moet aan gewerkt worden. Maar op de eerste plaats moet er een mentaliteitsverandering komen. Er kan geen klimaat veranderen in de een of andere goede zin, als we niet eerst onze eigen mentaliteit iets wijzigen. En dat klinkt misschien alsof je een open deur intrapt, maar als je de speelplaats vuil achterlaat en ergens gaat betogen, nou, dan vraag ik me af, waarmee zijn we bezig? Misschien hebt u deze anekdote van mij al gehoord, dat in de winkelwandelstraat een leerling van een andere school, die ik kende, die zei, ja, wilt u tekenen om een soort grote vis, het was niet echt de walvis, te beschermen in de Stille Oceaan. Ik zei, ja, kijk, maar wat doe je dan voor de goudvissen die in het vijvertje op onze speelplaats allemaal dood zijn door het zilverpapier, de boterhammen en de blikjes die erin liggen drijven? En de jongen van 17 haalde zijn schouders op en zei, ja, maar meneer, wat kunt je daaraan doen? En toen dacht ik, ik val omver. Het is zoals vele vrienden hebben aan de andere kant van de wereld, maar het moeilijk hebben om enkele vriendschappen op te bouwen hier vlakbij. Daarom, zussen en broeders, denk ik dat wij moeten werken aan opvoeding. En dat begint met kleine dingen. En zoals dat de opvoeding het geval is, theorieën zijn er nodig om inzicht te verwerven, maar dat alleen volstaat niet. Voorbeelden die zelf actie ondernemen, en dat kan soms ver gaan. Gisteren op het fietspad gestopt om een nagel op te rapen. U weet maar nooit voor welk onheil die kan zorgen bij een volgende minder oplettende fietser. Zo geldt het ook voor zwerfvuil. Voor wat wij als mens consumeren, wat doen we ermee? Problemen genoeg, vragen genoeg, waar we nu niet op ingaan, dit is de plek niet. Maar één ding is duidelijk, een christen kan zich niet onttrekken aan de realiteit, aan het probleem en nog minder aan de roeping om er iets aan te doen. Als wij geloven dat God goed is, dat God zorgt voor het schone en voor de liefde, dan hebben wij de ongelooflijke rijkdom te mogen beseffen dat wij als mens medewerkers zijn, vingers van Gods scheppende hand. In de liefde, in de zorg, in het onderricht, ook in de zorg voor de schepping. Daarom voel ik mij beter trots dat iemand van onze aanwezigen ook niet zomaar moedeloos erbij gaat zitten, maar zoals ooit eenmaal ook al gezegd, dat hij er werk van maakt dankzij het menselijk vernuft. Godzijdank, creatief zijn om oplossingen te zoeken. In dit geval ook om olie te absorberen uit het zeewater. Waar een wil is, is een weg. En u weet, een mens is biologisch een beest, maar met een geest. En die geest die kan veel kapot doen, maar diezelfde geest kan ook heel creatief zijn in het goede. Zei ook Jezus niet eens, kijk eens naar de kinderen van de duisternis, hoe sluw ze zijn, hoe strategisch ze te werk gaan. Wat houdt de mensen tegen? Die werken naar het licht, om in het goede creatief te zijn. En de kunstenaars, die in de natuur een spiegel zagen, om met kleur en verven van het leven een feest te maken, mogen daarbij een voorbeeld zijn. Om in deze tijd, wat uw leeftijd ook is, uw rol in familie of gezin of maatschappij, om creatief te zijn, na te denken en te handelen. Hoe jij, al was het maar één steen of één plastic zakje of één spijker kunt op de juiste plaats brengen, opdat het milieu, de natuur, de schepping, de aarde, die niet u of mij toebehoort, maar de hele mensheid, niet alleen van deze, maar ook van de komende generaties, dat wij ermee voor kunnen zorgen dat die wereld een reden mag zijn om voor vele mensen in het spoor van Franciscus God te danken. Is het niet met een kunstwerk, met een gedicht, of gewoon door te genieten van de natuur? Dat genot, zusters en broeders, hebben wij iedereen toegewenst in de voorbije vakantietijd. Dat genot wensen wij ook toe op een wandeling op de zevende dag, al dan niet in de nabijheid van uw geliefde. Mogen wij daarin, in die schoonheid waarin wij mogen wandelen, ook een reden vinden om dankbaar, vreugdevol te zijn en reden ook om feest te blijven vieren.